Shabbat shalom. Leuk om hier weer te zijn. In jullie midden. Een hele dag, maar liefst. Dus leuk. Ik dacht, toen de Koran rondging, moest ik even denken aan Rabijn Soetendorf. Die zei ooit eens, van een prachtige uitspraak, en waar ik ook heen rijd, moet ik altijd wel even aan denken. Hij zei, waar ik ook naartoe op weg ben, ik ben altijd onderweg naar Jeruzalem. En dat vond ik zo mooi om te zien, want als die Torah rondging, ging hij ook met zijn blik richting de Torah. Nee, de Torah is ook onderweg naar Jeruzalem, dat was mooi. Dan hebben we dezelfde blikrichting. Ik moest ook even denken aan, ja, als je de profeten leest, ik heb het wel vaker gezegd, maar dat zie je nu toch ook wel weer terug, dan moest je wel een hard hoofd hebben. Ik denk wel eens, God heeft er een hard hoofd in. Maar je moet wel een hard hoofd hebben, want als je al die verwoestingen en oordeel, en dan worden het stoppels, en wordt het bezocht, en er is wraak, en dan moet je een hard hoofd hebben in die zin, dat zei Abraham Heschel ooit eens, een andere rabbijn, die zei, je moet een hard hoofd hebben, want je moet doorlezen. Ga het middag ook om doorlezen. Want dan kom je altijd weer uit bij barmhartigheid. Als je midden in de profeten zit met hun aanklachten. Profeten zijn emotioneel. Ze hadden er ook een lied van kunnen maken. In de psalmen heb je diezelfde emotie. Ja, dan moet je wel je hoofd erbij houden. Om te blijven geloven dat in het nageslacht van Israël. Alle volken tot zegen zullen komen. Ook Edom. Hey, maar laat ik beginnen, want dit was eigenlijk de inleiding tot het begin. Ik wil beginnen met, ik heb me een beetje aan de parasha gehouden, dat doe ik niet altijd, maar dan laat ik het nu eens een keer doen. Ik word al iets braver. In Genesis 31 vers 3, laten we daar eens beginnen. Het gaat over Jacob en Esau. Dus we hebben het over die twee figuren die ook voor heel leefwerelden staan, voor volkeren staan. Jacob, de vasthouder, en Esau, de ruiger. Dus we hebben een vasthouder en we hebben een ruiger. Dus dit moet wel een ruig verhaal worden. Genesis 31, vers 3. Toen zeide de Heere tot Jacob, keer terug naar het land van je vaderen en naar je maagschap en ik zal met je zijn. Daar begint aan de hele geschiedenis. Jacob moet terugkeren naar zijn geboortegrond. Hij moet terugkeren naar zijn verwantschap. Ouderwets woord. Je ziet direct een link met Israël, Exodus. Want ook het volk Israël moet terugkeren naar zijn eigen land. Zo moet ook Jacob terugkeren naar zijn eigen land. En dan staat er in het derde vers ook, ik zal met je zijn. En dat is trouwens ook wat God tegen Mozes zegt. Ik zal met je zijn. Terug naar het land der vader. Terugkeren, thuiskomen heeft een hele sterke gevoelswaarde. Ik denk juist in deze tijd, in deze tijd van hyper-individualisme, is het goed om weer verbanden te gaan aanvoelen. Ooit zei de Joodse denker Levinas, die zei ooit eens, je wordt mens in de ontmoeting met de ander. Je hebt de ander nodig om zelf mens te kunnen worden. En die gevoelswaarde zie je hier ook weer in terug. Het gaat om verbanden, het gaat om relaties van mens en broeder, mens en familie. Het is tegenwoordig heel snel van, ja, ieder voor zich. En dan, nou ja, als je een christelijke politieke partij hebt, is het dan God voor ons allen. Maar het is wel vooral ieder voor zich. En wat je hier ziet in deze geschiedenis, Jacob komt weer terug in zijn verband. Hij komt weer thuis. Er staat heel mooi in Malachi 4 vers 6 staat er, en hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Dus het komt weer samen. Wij hebben vier kinderen. Nou ja, het is hartstikke leuk als ze klein zijn, want dan ben je een held. En dan komt de puberteit. En nou, dan deugt er helemaal niets van je. Wat ben jij toch voor een zakkenwasser? En dan worden ze wat ouder. En dan gaan ze je plotseling weer waarderen. Maar niet meer als held, maar als mens vooral. Hè? En als soms vind je zelfs een beetje wijs. Nou, dat moet je koesteren als ze dat zeggen. Komt ze heel vaak voor. Hè? Nou, dus het is relatie. Het gaat om verbanden. Ik denk onze samenleving is losgetrokken uit heel veel verbanden. En misschien is dat wel de grootste reden dat we ons in een zingevingscrisis bevinden. We kopen ons helemaal wild aan van alles en nog wat. We zijn consumenten geworden, maar we zijn nooit verzadigd. We zijn de verbanden kwijt. Verbanden tussen mens en aarde. Verbanden in de gemeenschap. Ik soms denk wel eens, ja, kerken, waarom hebben die het zo moeilijk? Ja, je kunt er alles nog wat over zeggen. Maar, ja, we zijn de verbanden kwijt. We zijn ieder voor zich. En ach, je kunt die lezing toch ook op internet luisteren. Waarom zou je erheen gaan dan? Dus, een wederzijds bestaan van elkaar. Nou, Jacob moet terugkeren naar waar hij thuis hoort. En de terugkeer, en dat wordt eigenlijk de thuiskomst van Jacob. Dus we hebben het hier over de thuiskomst van Jacob. Jacob komt terug uit zijn ballingschap. En er is wel één probleempje. Zijn broer. Er is wel een bepaalde hindernis. Trouwens, je kunt nooit thuiskomen zonder je broer. Je neemt altijd je broer mee. Nou, en dan gaan we even wat verder. Dan zitten we inmiddels in Genesis 32. De volgende morgen vroeg kuste Laban zijn kleinkinderen en zijn dochters en zegende hen. Daarna ging hij terug naar huis. En ook Jacob ging zijns weegs. En engelen Gods ontmoetten hem. Zijns weegs. Nou ja, wat is de weg van Jacob? Het is de weg naar huis. Hij is op weg naar huis. Hij is op weg naar het land van de belofte. Het is een thuiskomst. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jacob was een balling. Hij woonde in het diensthuis van Laban. En hij gaat terug naar het vaderhuis. Dat is eigenlijk ook een wezenlijke, echt een weg voor ons allemaal. Dat gaat veel verder dan bekering. Nee, Jacob was in feite al lang bekeerd. Maar we zijn allemaal op weg als min of meer balling. Verder noemen we het mooi als vreemdelingen op aarde. Zijn we op weg naar dat vaderhuis. En wat is de grote vraag voor Jacob? We zijn niet vanmiddag zou ik die vraag gewoon stellen. En dan verwacht ik ook antwoord. Maar ik zal niet te veel antwoorden verwachten. Dus ik stel maar, de grote vraag van Jacob is, ja, hoe ga ik die broeder van mij ontmoeten? Hoe ga ik die broeder ontmoeten? Dat is een heel wezenlijk thema. Want één ding verheugt Jacob zich niet op. En dat is de ontmoeting met Esau. Misschien is het ook wel een heel wezenlijk toch. Hoe ontmoeten wij onze broeders en zusters? Soms is er heel wat genezing nodig in relaties. Daar heeft de EO het familiediner voor uitgevonden, geloof ik. Maar er is al genezing nodig om überhaupt op dat familiediner te komen. Soms. En engelen ontmoeten hem. Je kunt ook spreken van boden. En toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. Ik ga heel veel dingen overslaan, want hier hebben we allemaal prachtige dingen over gezegd, maar ik ga terug naar wat ik in ieder geval in deze dag kennen zie. En hij zond bode voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. Dus er komen engelen bij Jacob. En Jacob gaat zelf ook engelen uitzenden. Ja, het is allebei hetzelfde woord, boden. Dus hij zendt boden uit naar Esau. Dus kennelijk, dit haal ik er nu even uit, hij heeft ook in de geestelijke wereld, die engelen die bij Jacob komen, dan zendt Jacob boden naar Esau. Ook in de geestelijke wereld gebeurt hier wel het een en ander. Je kunt je vinger er niet precies opleggen, maar kennelijk is die ontmoeting die gaat plaatsvinden tussen die twee broers, is heel wezenlijk. Het hoogtepunt van Genesis is de ontmoeting tussen broeders. Het is het op of eronder. Zullen de broeders elkaar ontmoeten? En als de broeders elkaar niet kunnen vinden, ja, dan kunnen de boekgrenzen ook wel sluiten. Dan komt er geen verhaal meer van God. De geestelijke wereld gaat dan ook dicht. In feite kan Jacob dan niet naar huis. En hij zal boden. En dan komt Esau trouwens ook niet thuis. Jacob, soms. Yeshua zegt ergens, de laatste zullen de eerste wijzen. Jacob gaat in wezen terug naar huis als de verloren zoon. En wie staat hem op te wachten? Wie speelt de rol van vader in het verhaal van de Esau? Esau staat Jacob op te wachten. Hij zond boden uit voor zijn aangezicht. Dan zijn we inmiddels bij het derde vers gekomen van Genesis 32. Jacob zendt boden uit voor zijn aangezicht, staat er letterlijk. Als je even vooruit kijkt, dan kom je bij Pniel terecht, als je het even wat verder leest. Dat betekent ook het aangezicht Gods. En ga je even terug, dan kom je uit bij Laban. Dan gaat het over het aangezicht van Laban. Dus we zitten tussen verschillende aangezichten. Aangezicht van Laban, aangezicht van God, Pniel, en nu het aangezicht van Esau. Dus dat aangezicht, dat speelt een belangrijke rol. Elkaar in de ogen kijken. Elkaar van hart tot hart aankijken. En het aangezicht van Esau, kunnen ze elkaar nog recht in de ogen kijken? Kunnen ze elkaar nog aankijken? Je moet maar eens opletten. Moet je straks maar eens opletten onder de koffie. Als je met elkaar praat, kijk je elkaar dan aan. Want als je elkaar aankijkt, ja, dan kijk je een beetje in elkaars hart. En ze doen wel eens van die proefjes. Ik ben er nooit zo dol op hoor. Dus schrik niet, vanmiddag gaan we ze proefjes echt niet doen. En dan moet je elkaar, dan mag je niks zeggen. Dan moet je alleen maar 1 minuut alleen elkaar aankijken. Maar moet je eens. Ik heb het wel eens moeten doen. Maar wat er dan allemaal boven komt. Dat is echt bizar. Je kijkt elkaar 1 minuut in de ogen. En je gaat niet weg. Noem eens opletten als mensen wat te verbergen hebben. Of mensen die denken eigenlijk wat anders over je dan ze zeggen. Dan kijken ze vaak een beetje weg. Dat gebeurt echt. Dus van aangezicht tot aangezicht. Je kijkt in elkaars ziel. Kunnen Jacob en Esau in elkaars ziel kijken? En Jacob zond boden voor zijn aangezicht tot Esau zijn broeder. Let op. Het woord broeder krijgt hier de nadruk. Trouwens, tussen haakjes, Jacob zelf, die voelt zich nog geen broeder. Hij is 20 jaar knecht geweest van Laban. En hij gaat naar huis. En hij weet, er moet nog wat uitgesproken worden. En dan staat er, hij gebood hun, zo zult gij tot mijn heer Esau zeggen. Hij noemt Esau hier nog niet zijn broeder. Zo zegt u, knecht Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd. En ben daar tot nu toe gebleven. Jacob voelt zichzelf nog een knecht. Hoe zou Jacob nou die 20 jaar vreemdelingschap samenvatten? In 1 woord. Ja, misschien zegt hij, ik was balling. Jacob was een balling. En hij was een knecht. En dan staat er in Genesis 32 vers 4, ik ben daar tot nu toe gebleven. Je kunt het ook vertalen met, hij was daar achtergebleven. Hij was achtergebleven bij Laban. Achtergebleven in die ballingschap. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven, slavinnen verworven. En ik laat dit maar hier meedelen om uw genegenheid te winnen. Een ander woord wat er uitspringt. Genegenheid. Letterlijk staat er genade. Om genade te vinden in uw ogen. Het is eigenlijk een hele vreemde geschiedenis hoor. Want Jacob zoekt niet alleen vriendelijkheid. Maar hij kan alleen maar leven als hij genade vindt in de ogen van zijn broeder. Dus Jacob kan niet leven zonder Esau. Ook niet in een letterlijke zin van het woord. Want het kan zijn leven kosten. En Jacob beseft, ik moet genade vinden. En waar? in de ogen van Esau. Wacht even. Dit moet wel door God bedacht zijn wat hier staat. De Bijbel is echt Gods woord. Want dit kunnen mensen niet denken. Dat je genade moet vinden in de ogen. Je moet genade vinden en waar bij Esau. Het volk van God zal genade vinden in de ogen van zijn broeder. Conclusie, genade vind je soms ergens waar je het niet zou verwachten. God heeft hele wonderlijke wegen. En zo was er een vriend van mijn vader, die kwam nooit meer in de kerk. Maar die zat wel in de kroeg. En hij zei, maar zei, weet je, die kroeg, daar vind ik veel meer genade. En veel meer gemeenschap. Als in de kerk. Je vindt soms genade op wonderlijke plekken. Jacob moet genade vinden bij Esau. En Esau mag bepalen of Jacob erin mag of niet. Esau staat er als een soort douanebeambte, als grenspost. Esau beslist over de toekomst van Jacob. En als Esau zegt, jongen kom maar, er is genade voor jou. Dan zal Jacob het land kunnen binnengaan. De toekomst van Jacob ligt hier in de handen van Esau. Dat is de wereld op zijn kop. Welkom in het koninkrijk van God. De wereld op zijn kop. Waar de laatste de eerste zijn. En waar de zwakheid van God en de dwaasheid van God sterker en wijzer is dan de mensen. En daar gaan dingen vaak een beetje upside down. Daar moet je in het begin een beetje aan wennen. En de boden die keren terug tot Jacob en die zeggen, wij kwamen bij uw broeder Esau. En hij is op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Oké. Let op bij uw broeder Esau. Hier, let op die woorden. Hè? Die klinkt niet erg geruststellend. Dit lijkt verdacht veel op een leger. Zo ga je niet bij je broer verzinnen. Met 400 man. Toen werd Jacob zeer bevreesd, werd hem bang te moeden. En hij verdeelde het volk wat bij hem was. Het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. Jacob krijgt het benauwd. Hij krijgt heel benauwd. En die uitdrukking benauwdheid komen we heel veel tegen in de Bijbel. Speciaal is dat het geval als iemand door vijanden omringd wordt. Hè. In de psalmen kom je dat woord ook vaak tegen. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen. De Heer heeft mij geantwoord. Dus Jacob komt in de benauwdheid en die gaat de Heer aanroepen. Trouwens, tussen haakjes, meestal, dit is ook weer, ja, het is een beetje vreemd wat hier staat, want meestal kom je in de benauwdheid doordat je vijanden omringd worden. Maar hier gaat Jacob roepen tot de Heer omdat hij bang is voor zijn broeder. Dus dat is weer een beetje een omgekeerde wereld. Jacob die gaat de Heer aanroepen, hij wil graag genade vinden, maar hij is nog wel bezig met legers. Hij gaat het in twee kampen verdelen, als een soort militair stratege. En dan zal Esau eerst die kant aanvallen, dan die kant. Dus ja, angst brengt de mensen ertoe om legers te maken. En ja, dan kom je vaak aan genade niet toe. Hè? Als je legers gaat bouwen. Angst zorgt voor legers en dan ga je verschansen. Je gaat je verdedigen. Want wat dacht hij, staat er in Genesis, dat indien Esau op de ene groep afkomt, die slaat, dan kan de groep die overblijft ontkomen. En dan gaat Jacob wel bidden. En dan gaat hij de Heere God aan zijn belofte houden. Hij doet het uit de grond van zijn hart. Het is niet mijn idee om terug te keren. U heeft het gezegd. En ik ben te gering voor al uw gunstbewijzen en voor al uw trouw die aan uw knecht bewezen hebt. En dan een heel kernachtig vers is dan vers 11. En we zien langzaam verschillende lijnen samenkomen. En we zien dat het eigenlijk een hele wonderlijke geschiedenis is. Daar is het mooie van deze parasha en van de Torah is natuurlijk. Je kunt er nog op 6 andere manieren ook naar kijken. Ik pak nu één manier. Die niet zegt, dit is nou dé manier om het te zien. Nee hoor, er zijn andere manieren. Maar dit is nu even de manier die ik kies. Dan staat er in het 11e vers. Red mij toch uit de hand. Ik ben te gering voor alle gunstbewijzen, voor alle trouw die gij nu echt bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan. Hier en nu ben ik op twee legers geworden. Als legeroverste. Red mij toch uit de hand van mijn broeder. Uit de hand van Esau. Want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan. Zowel moeder als kinderen. Red mij uit de hand van mijn broeder. Nou, in de Bijbel vind je heel vaak, red mij uit de hand van mijn vijanden. Maar dit is vrij uniek, dat je uit de hand van je broeder moet worden gered. En ik geloof dat het ooit Klaas Schovers was, die ooit eens zei bij een lezing, dat het vreselijk is om in de handen te vallen van broeders. Maar dat bedoelde hij de kerk mee, niet helemaal in positieve zin. Dat was geen reclame. Soms moet je het niet van broeders hebben. Maar ja, hoe liefelijk is als broeders te samen wonen. Als ze elkaar van aangezicht tot aangezicht kunnen zien. En ik heb ooit eens in een evangeliegemeente gezegd, dat vond ik ook niet zo leuk. Ik zei, nou, ik moet jullie feliciteren. Want jullie zijn met elkaar een gemeenschap en je hebt je geloof behouden. Wat goed. Want het valt niet mee, want we hebben allemaal onze ongemakkelijkheden en onze onhebbelijkheden en onze standpunten. En heel snel, als je niet oppast, dan gaan die zich verharden en dan kijk je elkaar niet meer in de ogen. Dan kijk je niet meer aan van aangezicht tot aangezicht. Dat vind ik wel heel mooi van de Joodse gemeenschap. Die kunnen keihard discussiëren, 19 gele kaarten. Maar daarna, nee, dat is een andere wereld. Maar daarna drinken ze zichzelf een kopje koffie. En dan kijken ze elkaar weer in de ogen. Zijn ze het daarna eens met elkaar? Nou, nee, dat niet. Dat hoeft ook niet. Red mij uit de hand van mijn broeder. En dan zegt de Heere God, gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen. Letterlijk goed zal ik u doen. En uw zaad als het zand der zee, dat is de menige niet geteld kan worden. Dus goed zal ik u doen. Dus God zegt, ja, ik zal je uit de hand van je broeder gaan redden. En dan blijft Jacob die nacht daar over. En dan gaat hij een geschenk klaarmaken voor zijn broer Esau. Het woord geschenk zit hierin. Ja. En dan zegt Jacob, hij dacht namelijk, laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goedgunstig zijn. Ja, hier gaat het over verzoening en aangezicht. Hij wil het aangezicht van zijn broer zien. En in het Hebreeuws staat in deze tekst 5 keer het woord aangezicht. Je wordt er helemaal niet goed van. Aangezicht, aangezicht, aangezicht. Letterlijk. Ik wil zijn aangezicht bedekken, verzoenen, met het geschenk. Dat voor mijn aangezicht uitgaat. Daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht opheffen. Aldus trok het geschenk voor zijn aangezicht over. Dus steeds weer het woord aangezicht. Het is zo belangrijk dat ze elkaar in de ogen gaan kijken. Dat ze elkaar in het hart gaan kijken. En misschien is dat wel het grootste probleem met heel veel digitalisering, denk ik wel eens. Heel wat digitaal lesgegeven. Maar je kunt elkaar niet in de ogen kijken. En dan wordt het allemaal zo koud en zo kil. En je kunt hetzelfde zeggen. Je kan zeggen, joh. En je aankijkt en zegt, joh. Dat was niet goed, hè. Dat zou je oordeel kunnen noemen. Maar je kijkt bij naam. Of je kunt het even op een briefje sturen. Je hoort er wel niks van. Maar je kijkt elkaar aan. Of als ik zeg, joh, ik hou toch een briefje. Ik hou zoveel van jullie. Ja. En dus dat komt ook niet over. Ik stuur mijn vrouw elke dag zo'n briefje. Dat komt straks niet over. Het vraagt me nergens op, joh. Hou nou eens op. Maar we gaan snel verder. Dus hij wil het aangezicht van zijn broeder zien. En verzoenen betekent het aangezicht. Bedekken het aangezicht, eigenlijk een soort kleden, zodat jouw broeder jou wil zien. En zo eindigt vers 21 van Genesis 32. En vergeet vooral niet te zeggen, uw dienaar Jacob zelf komt achter ons aan. Hij dacht namelijk, ik zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. Pas dan durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. Maar het is nog steeds zijn genade. Hij brengt de nacht door in de legerplaats. En dan blijft Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem tot de dag aanbrak. Ja, hier kunnen we een aparte preek over doen. Dus dit ga ik grotendeels even overslaan. Wie nou precies die man was. Ik heb er de meest wonderlijke verklaringen over gelezen. Was het misschien de engel van Esau? Of was het God zelf? Of was het een andere engel? Of was het... Nou, er zijn vele visies over wie dat nou precies was. Of wat dat precies was. Wat daar precies gebeurde. In ieder geval is het wel duidelijk hoe Jacob het beleefde. En toen... Jacob bleef alleen achter. En man worstelde met hem tot de dag aanbrak. Bleef er tot het opgaan van de dageraad. En toen deze zag dat hij hem niet over mocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht. Zodat Jacob's heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Dus Jacob wordt geraakt. Hebben we al gelezen. Jacob loopt voortaan mank. De heup is trouwens ook het symbool van de vruchtbaarheid. Jacob krijgt een nieuwe naam, Israël. Maar hij blijft mank lopen. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk, hè. Soms hebben wij een soort evangelie gepredikt. Dat we zeggen, nou joh, je komt tot geloof. En daarna krijg je een fantastisch mooi leven. Lichamelijk gaat het goed. En je bent welvarend. En dat is allemaal... Nou ja, dan meestal duurt dat niet zo lang. En misschien als je harder moet bidden. Of met meer mensen moet bidden. Of met een kring moet bidden. Of een nacht door moet bidden. Maar meestal duurt het niet zo lang. Want nee, Jacob blijft gewoon mank lopen. Ook als hij Israël is. Nog gekker. Hij wordt Israël, strijder Gods. Hij gaat min of meer strijd in, zou je kunnen zeggen. En Jacob, waarom loop je zo moeilijk? Nou, Jacob draagt het stempel van de ballingschap. Hij draagt het stempel van de geschiedenis. Hij draagt het litteken ter wille van Esau. Dat heeft alles met Esau te maken. Dus Jacob loopt mank ter wille van Esau. Het volk van God is altijd gelittekend. Ze dragen de littekens van de volken. En zo gaat Jacob door de geschiedenis heen, voorgoed getekend. En trouwens, zo zie je wel wat zijn naam betekent. Vasthouder. Want hij zegt tegen die man, die engel, zegt hij, ik laat je niet gaan totdat je me zegent. En dit is wel een bijzonder moment. Dit is ook weer zo'n kernwoord. Zegen. Kom ik zo nog even terug. Wanhoop niet. Genesis 32 is bijna afgelopen. En nu ontvangt hij de zegen. En niet uit de handen van zijn vader Isaac. Niet via de truc van Rebecca. Maar met open vizier. Recht door zee. Via een worsteling. Ik denk wel eens, misschien, daar komen we vanmiddag nog eens op, kun je zegen ook alleen ontvangen door een worsteling. En daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. Je naam in de Bijbel is je wezen. Wij geven in Nederland heel veel, ja eigenlijk, leuk, klinkt leuk die naam, dus we noemen je zus of zo. Ik heet Wim. Ja, onmiddellijk heb ik het natuurlijk opgezocht. Ik was 2 jaar, onmiddellijk ging ik opzoeken. Nee, iets overdreven. Ik was wel een ouder. Ja, je wil natuurlijk als peuter wel weten wat je naam betekent. Maar dat betekent de beschermer. Nou, vond ik een mooie naam. Dat nou, Wim. Germaans, de beschermer. Ja. Je kunt het slecht treffen, toch? Ja. Ja, ik heb het ooit wel eens over Jacob gehad. Toen heb ik wel eens gevraagd, jongen, wat betekent dat nou? Maar dat moet ik niet aan jullie vragen, jullie zijn allemaal deskundigen, dus jullie trappen er niet in. Maar als ik dat op sommige plekken vraag, dan zeggen ze, ja, dat is een bedrieger. Ik zeg, nou, dat is lekker als je ouders je zo noemen. Hoe heet je? Nou, we noemen hem een bedrieger. Nou, had je misschien geen kinderwens of zo. Ja, ik weet niet hoe dat dan in elkaar zit.
Dat
ja.
Dat erin kwam.
Ja.
Dat kwam
Ja, ja, van de ene kant de twee. Nee, Jacob heet dus de vasthouder. Hij die de hiel vasthoudt. Je naam is je wezen. Hoe noemt Esau hem? Ja, Esau noemt hem vrienderlichter. Zo noemt Esau Jacob. Het is niet van ik dat Jacob een beetje benauwd is als die Esau met 400 man eraan komt. Want ze hebben niet zo'n leuk afscheid genomen van elkaar, zeg maar. De hielbijter. Esau die zegt, ja, hij heeft al twee keer beet gehad. Dat is ook een manier van vasthouden. En bij het noemen van die naam Jacob, komt de hele geschiedenis van Jacob komt eigenlijk mee. Al zijn zwakke punten, al zijn sterke punten. En dan zegt die man, die engel, die zegt, je naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want je hebt gestreden met God en met mensen en je hebt overmocht, je hebt gewonnen. En zijn nieuwe naam betekent strijder Gods. God strijdt. En weet je wat dan zo mooi is? En is ook een preek op zich. Weet je wat Jacob dan zegt als antwoord, zegt hij? Letterlijk staat er dan, en mijn ziel is gered. Mijn ziel is ontrukt. Weet je nog, in Genesis 32 vers 11, toen riep Jacob uit, Heer, red mij. En nu krijgt hij een antwoord op zijn gebed. Na de worsteling met die engel, waar van alles en nog wat daar gebeurt, ontvangt hij een zegen, rechtstreeks, en zegt hij, nu is mijn ziel gered. Dus al voordat hij Esau gaat ontmoeten, voelt hij eigenlijk, ja, dit gaat goed komen. Mijn ziel is gered. Dit is hetzelfde woord als in vers 11 staat, red mij toch uit de hand van mijn broeder. Hier wordt Jacob gered uit de hand van zijn broeder. Dus er is wel iets heel bijzonders gebeurd daar, die nacht. Mijn ziel is ontrukt, mijn ziel is gered. En hij zelf trok over voor hun aangezicht. Jacob verdeelt zijn karavaan, dan buigt hij zich 7 maal ter aarde en komt hij bij zijn broeder. En Esau, dan vers 3 en 4 van Genesis 33, komen bij het hoogtepunt van deze geschiedenis. Zelf liep hij voor iedereen uit en terwijl hij zijn broeder naderde, boog hij 7 maal diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. De tranen van Jacob en Esau worden hier één. Ze lopen dwars door elkaar heen. Er is geen verschil meer tussen de tranen van Jacob en Esau. Dit is het hoogtepunt van heel de wereldgeschiedenis. Als het volk van God en de volkeren uiteindelijk samen gaan huilen en die samen die tranen één worden, moet ik onmiddellijk denken aan het boek Openbaring, hè? Hij zal alle tranen van de ogen afwissen, of hij zal elke traan van elk oog afwissen. Die tranen die worden serieus genomen en die tranen gaan zich vermengen. Zij omarmden elkaar en zij weenden. De tranen van Esau worden nu ook de tranen van Jacob. En Jacob trekt zich het lot van zijn broeder aan. Hij staat niet op een afstand te kijken. Daarna sloeg hij zijn ogen op en zag de Esau en zag de vrouwen en kinderen en vroeg, wie heb jij daarbij? En hij antwoordde, de kinderen die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft. Jacob noemt zichzelf nog steeds een knecht. Merk je dat? Dat is wel bijzonder. Jacob is er nog niet helemaal. En dan, wat bedoelt gij met die hele schade? En hij zei, om de genegenheid van mijn Heer te winnen. Jacob spreekt nog steeds van Heer. En dan opent Esau de deur. In Genesis 33 vers 9. Maar Esau zeide, ik heb al veel, mijn broer. Esau, die noemt Jacob zijn broer. Wauw. Dat is een stuk genezing. Jacob, al die tijd voelde het nog niet lekker voor Jacob. Ja, ze huilen en er komt een stuk eenwording, maar hij blijft zich een beetje minder waardig voelen. En dan zegt Esau, mijn broer. Dat is een stuk genezing. Broer horen uit de mond van Esau. Hier krijg je de overgang van knecht naar broer. In Genesis 29 ging het andersom, van broer naar knecht. En dit is het herstel. En we gaan afsluiten met nog een wonderlijk vers. In het 11e vers van Genesis 33. En ja, ik lees het in een vertaling waar het helemaal niet naar voren komt. Dus we moeten even iets dieper graven. Genesis 33 vers 11. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend. Want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg. Omdat hij bleef aanbrengen, nam Esau het aan. Nou, dit is volledig platgeslagen, zoals het hier staat. Letterlijk staat hier, indien gij mij genegen zijt, indien gij mij genadig zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand aan. Omdat ik uw aangezicht gezien heb zoals ik het aangezicht van God zie en gij welgevallen aan mij gehad hebt. Neem toch mijn geschenk dat u gebracht werd, want God is mij genadig geweest. Maar dat 11e vers, dat is hier vertaald als geschenk. Maar de Statenvertaling heeft het anders vertaald. En die vertaalt hier. Neem toch mijn zegen. Let op, nu gaan we plotseling drie stappen de diepte in. Want een geschenk, ja, kun je ook bestellen bij bol.com. Maar een zegen niet. Die hebben ze niet. Het is niet te koop. Een zegen heeft te maken met relatie. En een geschenk kun je gewoon kopen. Dus neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Let op. Jacob geeft niet wat spulletjes. Jacob, die geeft Esau zijn zegen terug. Zie je dat? En Esau, hij neemt net zo lang, dringt hij aan bij Esau, tot hij het aanneemt. Het woord berach wat hier staat, betekent zegen. En dat is het. Als je me gaat vertalen met geschenk, blijft er eigenlijk van de diepte van deze tekst niet veel meer over. Jacob die zegt, maar ik heb alles. Ik heb alles. Ik heb die zegen letterlijk gekregen van die engel, Priel. Ik hoef er niet meer voor te vechten. Ik heb alles. En weet je wat zo mooi is? Iemand die alles heeft, die hoeft niet op zijn steunpunt te staan. Die hoeft niet te zeggen, dit is voor mij, blijf af. Die hoeft zich, die heeft alles. Relax. Die hoeft er niet meer voor te vechten voor zijn rechten. En Jacob zegt, joh, neem nou die zegen. Dit is het meest royale wat je kunt schenken. Esau, neem die zegen maar. Het geschenk is geworden tot een zegen. Jacob is in Pniel gezegend. En nu wordt hij tot zegen voor zijn broeder. Dat is ook de belofte. In hem zullen alle volkeren gezegend worden. Ik wil even kijken. Ik kwam heel mooi. Wil ik eindigen met wat Roelof heeft geschreven. Oh, een prachtig verhaal. Dus ik heb juist een beetje. Ik heb een beetje overgeslagen wat hij allemaal voor wijsheid heeft gezegd. Zal ik wel een toekomst proeven. Maar hij eindigt heel mooi. En dat is eigenlijk het einde van deze drasje. Laten we vasthouden hoe donker het om ons heen wordt. De Eeuwige en zijn Zoon zijn met Israël en met ons. De uiteindelijke zegen over Israël en daarmee over alle volken zal geschieden. Want één ding staat vastbesloten. De dag zal spoedig aanbreken en alle volken zullen Yeshua zien als hij komt met de wolken des hemels. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Yeshua Heer is tot eer van God de Vader. Daar kan niemand aan ontkomen, ook Edom niet. Dit is ook een korte samenvatting van de studiemiddag. Amen.